Hoe kunt u zo ongelooflijk stom zijn? Ik ben een behoudende sociaaldemocraat.
Ja, maar dat willen mensen niet horen. Ja, dat is te genuanceerd. Je bent of links of je bent rechts. Dat is wat mensen graag willen.
Het is van een stomzinnigheid. Natuurlijk ontstaat zo polarisatie. Hè? Als je dus niet weet waar je het eigenlijk over hebt. Als je niet weet wat ultralinks is. Kijk, als je mij ultralinks vindt, dat kan maar één oorzaak hebben. Dat je zo godvergeten rechts bent, dat hele gematigde linkse mensen in jouw ogen ontzettend links zijn.
Het verlossen, kunt u mij horen?
Van harte welkom bij Maarten van Rossum, de podcast. Ik ben Tom Jessen en in deze podcast praat ik samen met Maarten over nieuws, politiek en geschiedenis. Als je daar niets van wilt missen, abonneer je dan op deze podcast, want dan verschijnen nieuwe afleveringen vanzelf in je podcast-app en krijg je ook een seintje van ons als er weer een nieuwe aflevering is.
Is dit hem? Dan moet jij er ook op letten, want ik... In het vuur van het betoog vergeet ik het altijd.
Ja, dus je moet er redelijk dicht kiss the mic, zeggen de Amerikanen.
Ja, ik weet het. Ik vond dat zo smerig bij die popzangers die dan zo'n beetje...
Maar het voordeel is wel, deze microfoon wordt alleen door jou gebruikt, want ik laat het gewoon liggen in de auto en we gaan weer verder als we...
Nou ja. Ja, als ik natuurlijk iets verschrikkelijks krijg, dan ga ik sowieso dood. Aangezien mijn immuunsysteem natuurlijk ook nog maar betrekkelijke mogelijkheden heeft.
Ja. Nou, dat valt wel mee, toch? Ik moet die ding ook nog even aanzetten. Ja. Ah,
ik heb geen idee, moet ik je zeggen. Je hebt mensen die zich helemaal compleet laten doorlichten elk jaar. Op alle niveaus, op alle denkbare manieren. Maar ja, mijn zwager zaliger zei altijd, ja, dat kun je wel laten doen. Dat is hartstikke leuk. Maar dan weet je zeker dat er altijd wel iets te vinden is wat je hebt.
Ja.
Dus je kunt het beter niet doen. Je merkt vanzelf wel als je iets hebt.
Hey, je had Pieter Omtzigt heb je ontmoet in de talkshow op 1.
Ja, zeker.
Daar kwamen nog wat brieven over binnen van mensen die zeiden, hoe was dat?
Nou ja, het is een alleraardigste man. Door, laten we zeggen, naar mijn idee, mismanagement van de presentator.
Sven Kokkelman.
Ja. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker in zijn enthousiasme, want je begrijpt dat voor de talkshow host was natuurlijk Omtzigt was de topgast. Hè? Ja,
net zoals die Zilgus dat een paar weken geleden was.
Ja, omdat hij natuurlijk in het centrum van de belangstelling staat en op een of andere manier probeert iets nuttigs te doen voor de toekomst van het vaderland. Maar dat betekende wel dat Omtzigt in feite 2 maal de kans kreeg om een riedeltje te houden over wat er allemaal niet mis was in Nederland, waar hij op zichzelf best gelijk in had. Maar 2 maal is wat veel. En het eind van het lied was natuurlijk dat ik veel te weinig tijd had om uit te leggen waarvoor ik was gekomen. Namelijk wat er niet deugt aan het populisme.
Naar aanleiding van
het boekje.
Ja.
Wat hij inderdaad geloof ik een fractie van een seconde even opgehouden heeft. Dus ja, ik was daar niet 100% tevreden over.
Want je zei ook, er zijn nog allemaal vragen voorbereid en die zijn niet gesteld.
Precies, ja. Allemaal hele leuke vragen. Aangezien het boekje natuurlijk gaat over het Nederlandse populisme, zeg maar globaal sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is natuurlijk veel ouder dan het huidige, alleen heeft het allerlei verschillende vormen. Je hebt linkspopulisme, je hebt rechtspopulisme, je hebt allerlei varianten. Maar goed, dat kwam er dus in feite niet uit. En dit was natuurlijk de zoveelste maal dat ik aan het eind kwam en ik dacht dat dat niet zo zou zijn omdat er ook nog een tekenaar van geestige prenten aanwezig was. Ik denk dan is die natuurlijk de uitsmijter, maar het resultaat was dat ik de uitsmijter was en nou ja, dat het bekende muziekje alweer begon te draaien voordat ik er min of meer op slag was. Ik had in het begin even de gelegenheid om iets te zeggen over een weer volkomen idiote tweet van Geert Wilders. Niet waar dat het land bezet was en ja, goed, de bekende.
Ja, want daar wilde Omtzigt niet, ik heb het even teruggekeken, die wilde daar niet op reageren. Die bleef een beetje stil.
Nee, die keek wel link uit, terwijl natuurlijk die tweet was volkomen geschift. Ja, dat is duidelijk dat hij, ja, hij houdt daar natuurlijk zijn klassieke achterban, houdt hij daarmee bij de hand als het ware. Hè, en boos genoeg om invloed uit te oefenen. Maar het was natuurlijk een tekst waarvan je echt denkt, Als deze de meneer die deze tekst gecomponeerd heeft, als die een belangrijke rol gaat spelen in het landsbestuur, dan zijn we toch wel, laten we zeggen, een lijn gepasseerd die we beter niet hadden kunnen passeren.
Je zei ook nog tegen Omtzigt, jij zit ermee.
Ja. Hij zit ermee, maar ja, hij wou natuurlijk niks zeggen, dat begrijp je wel.
Ook niet na afloop?
Nee, eigenlijk ook niet. Hij hield ze natuurlijk enorm op de vlakte in zoverre dat hele onderhandelingsproces betrof. En ja, met als gevolg, er stonden allerlei stukken in de krant over zijn congres. Dat was de dag daarna, als ik het wel heb. De zaterdag daarna. En nou ja, op dat congres waar ze dan het programma hebben vastgesteld onder acclamatie. Maar ik begreep uit de krant dat het op dat congres maar over één ding ging. Namelijk de samenwerking met de PVV en wat dat precies te betekenen had. En ik zou zeggen, nou, ik zou mij wel wat scherper opstellen als ik omzicht was in dit geval. Overigens zei Kokkelman, waarom doen jullie geen podcast samen? Ik zei, nou, dat willen we best doen. Een podcast samen.
Ja, hè? Er is contact ook over met de Tweede Kamerfractie van Nieuw Sociaal Contract.
Nou, kijk eens even, want dan kunnen we eventueel over deze zaken wat helderder en scherper doorspreken natuurlijk.
Ja, ik had het idee dat ze daar wel voor
omdat
open stonden.
Als ik zelf iets met NSC had, wat ik niet heb op zichzelf. Al is het naar mijn idee een serieus te nemen en sympathieke beweging. Dat heb ik van het allereerste begin gezegd. Van al die variété-artiesten die gepasseerd zijn in Nederland, in de Nederlandse politiek, zijn natuurlijk de enige die een klein beetje weet waar het over gaat. He, die een begroting kan lezen, die weet hoe het overheidsapparaat werkt, hoe wetgeving. Nou, kortom, hij heeft er verstand van. Dat kon je van al die andere klesmeehoors natuurlijk niet zeggen. Pim had er geen verstand van, nou ja, Rita misschien een beetje bestuurlijk idee, maar en de hele rest was niet goed snik. Nou ja, niet goed snik, maar in ieder geval niet geoutilleerd om zich op serieuze basis bezig te houden met het landsbestuur. Het ging in feite gewoon om sentimenten. Laat staan Geert met zijn kletspraat van de afgelopen 20 jaar. En nu is hij ook geruisloos, blijkt ook dat we onmiddellijk uit de EU moeten. Direct levensgevaarlijk, een bedreiging van onze identiteit. Weg is het, hè? Zonder excuus. Dat is natuurlijk ook toch een hele rare zaak. Dat is een hele erfenis, een hele politieke erfenis. Niet waar heeft hij aan de vuilnisman meegegeven in de afgelopen maanden. Wat hij overigens altijd heel handig doet, alsof het enorme concessies zijn. Oh, jongen. Dat zijn maar geen concessies, het is de enige manier waarop hij überhaupt normaal mee kan spreken met het landsbestuur. Met mensen die betrokken zijn bij het landsbestuur.
Omzicht sprak je ook nog aan op de rol van de PvdA. Hè? Daar ging het op een gegeven moment.
Ja, dat ging over het feit dat ik 14 jaar geleden lijstduwer was. Daar heb ik al 300 keer over gezegd dat ik daar spijt van heb. En dat ik sinds die tijd niet landelijk op de PvdA heb gestemd. Aangezien ik zeer verontwaardigd was over de rol van de Partij van de Arbeid in het kabinet Rutte 2. Trouwens, in dit hele verband, en ik weet ook wel dat de luisteraars naar deze podcast natuurlijk daar wel wat andere ideeën over zullen hebben, maar kan dat gezeik een keer afgelopen zijn op het internet, dat ik radicaal links ben, dat ik een communist ben, dat ik een socialist ben, God allemachtig nog en toe. Hoe kunt u zo ongelooflijk stom zijn? Hoe is het mogelijk dat u niets van politiek af weet, nietwaar? Behalve die stomzinnige rellerigheid die u etaleert op het internet.
Want we kregen ook weer
ik ben een behoudende sociaaldemocraat.
Ja, maar dat willen mensen niet horen. Ja, dat is te genuanceerd. Je bent of links of je bent rechts. Dat is wat mensen graag willen.
Het is van een stomzinnigheid. Natuurlijk ontstaat zo polarisatie, hè? Als je dus niet weet waar je het eigenlijk over hebt. Als je niet weet wat ultralinks is. Kijk, als je mij ultralinks vindt, dat kan maar één oorzaak hebben. Dat je zo godvergeten rechts bent, dat hele gematigde linkse mensen in jouw ogen ontzettend links zijn. Ja, dan houdt het gewoon op. Ja,
dus de positie die je zelf
dan
hebt.
Dan wordt het tijd dat we winkels met machinegeweren gaan uitrusten.
We kregen ook nog een mail inderdaad van iemand die zei van ja, die Tom die moet Maarten ook meer tegenspreken. En die zit alleen maar ja te knikken daar. Die heb je ook gelezen, hè, die mail?
Ja, zeker. Ik heb al die mails, die heb ik braaf gelezen. Nou ja, het is de bekende afwisseling. Hè, van, dat is die meneer Schaefer volgens mij.
Ja.
Ja, die heb ik nu al een beetje een boze mail geschreven dat de gezeik is afgelopen moet zijn. Dat ik het wel weet. Hè.
Die mailt iedereen.
Dan begint hij weer over die moslims en zo, dat je denkt, joh, hou nou toch op. Er zijn in Nederland 5% van de bevolking bestaat uit moslims. Hoe is het dan mogelijk dat die 5% op korte termijn de Nederlandse cultuur en het Nederlandse politieke bestel naar de bliksem gaan helpen? Het is notabene een gediscrimineerde minderheid. Hè? Dat is, het is van een hopeloosheid soms dat je denkt, wat ik daarnet al zei, ik ga een hutje op de hei wonen. En wat mij betreft kan de rest van Nederland in de stront zakken. En maar dat komt natuurlijk door die social media die zijn plaag. Dat is een plaag.
Maar jij zoekt het wel op, want je zegt wel, ik wil graag weten wie de tegenstander is. Dus ik ga
even
kijken.
Ja, dus ik kijk even. En dan schrik je.
Ja, maar moet je niet gewoon niet meer kijken?
De agressieve stomzinnigheid van een deel van de Nederlandse publieke opinie is ontzettend zorgelijk. Hè? Er staat er ook, ik lees vandaag nog, het moet eens afgelopen zijn met het besje van Geert Wilders. Besje? Leest u nou eens wat Geert Wilders in de afgelopen 20 jaar tot de verkiezingen van de 22e november al zo beweerd heeft. Hè? Dat is allemaal volstrekt onzinnige dingen. Die islamisering en Arabië, omvolkingstheorieën en gaat zo maar door. Dat is ontzettend zorgelijk. Dat is het hele punt met veel populistische partijen, is dat zij zelf de hoofdveroorzakers zijn van het polarisatieproces. Doordat ze steeds bijzonder extreme ideeën ontwikkelingen die helemaal geen plek hebben in een normale democratische samenleving.
Hoe gaat het dan met Omtzigt na zo'n uitzending? Ga je dan nog even met hem napraten? Is hij dan wel wat?
Dus we hebben even over de podcast idee gehad. En we hebben telefoonnummers uitgewisseld. En ik zei, nou god, als het stof wat neergedaald is. En we hebben wie weet wat zich in de komende weken voordoet. Laten we dan daarover een afspraak maken. En nou, daar was hij voor. De alleraardigste man.
Maar hebben jullie ook op inhoud nog?
Kijk, dat hij zich op de vlakte houdt, begrijp ik wel. Alleen, ik zou toch een scherpere koers varen. Omdat je gewoon niet alles, al die lulkoek van Geert niet aan hoeft te laten praten, toch? Bezet dorpen en steden bezet. Ik bedoel, hoe kom je erop?
Hij heeft daar nog op gereageerd, las ik. Even kijken wat hij daar nou precies over zei. Geert bedoel ik dan, hè? Wilders die schreef inderdaad nul concessies te willen doen op het gebied van asiel. Ik kan die groeiende asielinstroom niet meer aanzien. Ons land is propvol.
Ja, heeft hij het over de asielinstroom. Dat is weer wat anders dan het migratievraagstuk. We moeten het ook maar hebben over het migratievraagstuk. Omdat natuurlijk de immigratie in Nederland helemaal niet 1, 2, 3 gestopt zou kunnen, kan worden. Dat is allemaal kletskoek.
Ja.
Overigens, natuurlijk heeft Geert Wilders in de afgelopen 20 jaar bij herhaling gezegd, als ik iets te vertellen krijg, dan zal de immigratie op die dag nog gestopt worden. Dan is het afgelopen.
Ja.
Die asielzoekers kan die helemaal niet tegenhouden. We zijn in allerlei opzichten gebonden aan internationale overeenkomsten, dat die mensen binnengelaten moeten worden.
Ja, hier staat ook dat voor de Kamer en in gesprek met andere partijen Wilders zich redelijk constructief opstelt. Maar op X plaatst hij dus met enige regelmaat berichten die iets anders tonen.
Ja, dat zal er voor zijn aanhang op dat ongelukkige medium zijn.
Tweets horen erbij, maar gesprekken zijn nog belangrijker, zei Wilders.
Ja, ja. Nou ja, je ziet dus dat zal ook gaan gebeuren als we een kabinet krijgen. Dan is er al afgesproken natuurlijk dat de vier leiders van die vier partijen die dan samen dat kabinet gaan vormen, dat die in de Kamer gaan zitten. En dan voel je al wel aan je water natuurlijk dat Geert daar, ik citeer weer, Ab Klink vol op het orgel gaat als die, zoals die nu laat zien hoe die dat op Twitter doet, of op X tegenwoordig dan.
Ja, maar daar kun je natuurlijk ook wel afspraken over maken, toch? Dat je zegt, van, hebben ze natuurlijk al eerder al geprobeerd, dat is niet gelukt.
Ik zou zeggen, daar zijn waarschijnlijk al afspraken over gemaakt waar die zich dus niet aan houdt.
Ja.
En zo zal het gaan. Dus als het niet allemaal geweldig loopt in dat kabinet, zie je wel. Ja. Kijk.
Dus bel Gert Leers.
Dus bel Gert Leers of enige andere mastodont. Zodra je in Nederland gelijk oud bent en gelijk hebt, dan ben je een mastodont. Ik zou zeggen, vooral de jongeren zouden zich op dit punt, jongere politici misschien, zich eens wat achter op het hoofd moeten krabben. Denk aan het échec van het CDA. Over de afgelopen 14 jaar, dat is toch treurig om aan te zien. Dus ja, dat risico loop je met een dergelijk kabinet. En dat hij het gewoon na, wat zullen we zeggen, 3/4 jaar laat knallen. Zegt, zie je wel, ik heb, ze willen niet. Immigratie valt niet te stoppen, niks aan te doen. Als ik aan de macht kom, dan kan ik het wel stoppen. En hij kan het stoppen met ongetwijfeld dramatische gevolgen voor de Nederlandse economie.
Maar neem je het Omtzigt nou kwalijk dat hij dit mede mogelijk maakt? Want dat hebben andere partijen ook
gezegd. Ik heb er begrip voor, maar ik vind het niet verstandig.
Waarom heb je er begrip voor?
Nou ja, dat hij natuurlijk met die onderhandelingen voort wil en niet... Kijk, hij is van nature niet iemand die het scherp stelt. Laten we wel wezen, ik ben dan van nature wel iemand die het scherp stelt. Wel hopelijk in overeenstemming met de werkelijkheid.
Maar hij kan ook zeggen, ik doe gewoon niet mee aan de onderhandelingen.
Ja, dat zou ik vanaf het allereerste moment verstandiger hebben gevonden. Ten meer omdat hij in de aanloop naar de verkiezingen van 22 november steeds heeft gezegd dat hij absoluut niet met Geert in zee wilde. En ja, nu is hij natuurlijk toch in zee gegaan en weliswaar is het natuurlijk de aarzeling straalt eraf. Maar hij staat toch, als je nou de zeemetafoor wil voortzetten, hij staat toch tot zijn knietjes in het water. Hij is niet op het strand blijven staan, hij is met moeite het water ingewaad.
Maar dat kun je nu eigenlijk nog niet zeggen, want je weet niet wat hij er inhoudelijk uit had.
Nee, ik geef toe, we weten nog helemaal niet of er een kabinet komt en hoe dat eruit gaat zien.
En welke punten hij daarin kan zetten die hij graag door wil voeren.
Nee, dat zou kunnen. Dus ja, vanuit zijn perspectief. Kijk, dat hij zich anders uitdrukt dan ik in een talkshow, dat ligt voor de hand. Ja. Ik heb geen politieke verantwoordelijkheid. Ik kan hoogstens zeggen wat ik vind van de Nederlandse politiek. Mm. Hij draagt een aanzienlijke verantwoordelijkheid in deze situatie.
Ja.
En we weten niet hoe dit af gaat lopen. Al is bij mijn weten het algemeen gevoelen in Den Haag dat er wel een kabinet uit zal rollen voordat de zomer daar is.
Die twee begeleiders, die informateurs, heb ik ook wel het idee.
Ja,
dat
wat was een fijne stemming en zo. Maar je had het denk ik fijne stemming.
We fietsen omhoog of zoiets, zeiden ze. Ja. We zijn goed op koers.
Ja, oké, nou ik wens ze veel.
Voor half mei moet er een begin van een nieuw kabinet zijn, las ik ergens.
Ja.
Maar goed, Omtzigt zou natuurlijk wel weggelopen zijn als hij het idee had dat hij op inhoud helemaal niet voor elkaar
had. Hij is al een keer weggelopen. En dus is hij weer teruggekomen.
Wat wil je daarmee zeggen?
Dat de impuls om weg te lopen, dat die vrij sterk bij hem aanwezig is. Als hij nou iets heeft uitgestraald sinds de 22e november, is dat hij leeft met een enorme aarzeling. En dat is vanuit zijn perspectief natuurlijk volkomen begrijpelijk.
Ja.
Hij is een fatsoenlijke man die verstand heeft van politiek en die zich voorgenomen heeft om de relatie tussen overheid en burger te verbeteren en om de bestuurscultuur van toon te laten veranderen.
Ja.
En dan ga je in zee met Geert Wilders. Niet waar? Als hij nou iets heeft bewerkstelligd in de afgelopen 2 decennia, dat is het namelijk het verpesten van de toon en altijd op hoog inzetten en belachelijke bedreigingen uitspreken die over de ontwikkelingen in Nederland en in Europa.
Ja.
Want hij gaat wel spreken bij dat congres van Orbán in Hongarije. Waar ik zou zeggen, daar een Nederlandse politicus heeft daar niets te zoeken.
Rechtse familie,
maar
zegt
goed,
hij dan.
Laten we erover ophouden. Ja. Ik kan me er wel over opwinden. Ik vind het simpel, laten we het heel simpel stellen. Ik zou niet met Geert in zee zijn gegaan, onder welke omstandigheden.
Dat heb je wel duidelijk gemaakt, denk ik.
Oké.
Okay. Ja. Hey, en rondom andere onderwerpen, zoals de mestproblematiek en de BBB.
Je ziet dat de BBB-mevrouw natuurlijk onmiddellijk totaal alleen staat bij de mestproblematiek. Omdat elkaar 3 rechtse bondgenoten, om het maar even zo te noemen, voor het gemak. Ook wel begrijpen dat er iets aangepakt moet worden. En dat we hadden dus een uitzonderingspositie op het punt van de mestinjectie. En die gaan we dus volgend jaar verliezen.
Nou ja, wat legt nog even uit wat hier de problematiek is?
Nou ja, je moet van je mest af zien te komen. En aangezien wij een buitenproportionele veestapel hebben, is het afkomen van die mest, dat is een groot probleem. Wat moet je ermee? En dan hadden we van Europa een tijdelijke uitzonderingspositie gekregen dat we iets meer mest mochten injecteren dan, laten we zeggen, volgens de officiële regels is toegestaan. En nu is ons aangezegd uit Brussel dat die uitzonderingspositie dat ophoudt. Nou ja, je begrijpt, de Nederlandse boeren staan op hun achterste benen. Omdat het kostbaar is om van die mest af te komen op andere manieren.
En de BBB steunt uiteraard de boeren hierin?
Ja, en die gaat verliezen.
Is dat zo?
Zonder meer. Maar we krijgen niet een nieuwe uitzonderingspositie.
Nee, maar Europa is wel bereid om nog voor de verkiezingen wel iets meer te onderhandelen dan dat...
Dat zou kunnen, omdat we natuurlijk in deze verkiezingen nog eens hebben gezien hoe buitenproportioneel de macht van de agrarische lobby is. Heel tragisch, al valt dat uiteindelijk te herleiden natuurlijk tot de ontstaansgeschiedenis van de Europese Unie en de Europese Economische Gemeenschap. Omdat dat voor een belangrijk gedeelte te maken had met de agrarische markt. De agrarische gemeenschappelijke markt. En het overeind houden van, laten we zeggen, de Europese landbouw.
Mm.
Want nog steeds is er een enorm subsidiecircuit in Europa voor de landbouw. Wat overigens hoogst onrechtvaardig in elkaar steekt. Dat is niet een subsidiecircuit voor, laten we zeggen, de kleine worstelende boeren. Helemaal niet. Die subsidies gaan grotendeels naar gigantische agrarische bedrijven.
Mm.
Zoals mijn broer altijd zo treffend zegt, landbouw, landbouw, zit nou niet zo te lullen. Het is een agrarische industrie. En dat is het. Het is een agrarische industrie. Dus je moet af van dat idee, niet waar, van die vredige boer die dan met zo'n eg over het land trekt, met zo'n gezellig paard ervoor, en met zo'n petje op, dat paard heeft altijd een petje op en zo. Nee, nee, we hebben te maken met een omvangrijke agrarische industrie.
Ja.
Er zijn geen paarden, althans ze trekken geen eggen of ploegen.
Dan kom ik wel regelmatig mensen uit boerenfamilies tegen en die luisteren dan naar deze podcast en dan zeggen ze, ja, ik luister er graag naar hoor, maar wat die Maarten zegt over die boeren, wat een onzin. Nodig hem eens eventjes uit bij ons op het erf, dan laten we eens even zien hoe het hier eraan toe gaat.
Ik ben ervan overtuigd dat het allemaal hele aardige en gezellige mensen zijn. Alleen doet dat verder niets af van het feit dat de Nederlandse veehouderij een buitenproportionele afmeting heeft gekregen. Dat kunnen zij niet helemaal helpen. Dat is natuurlijk ook gebeurd door de overheid, heeft dat gestimuleerd. Tot het te laat was in allerlei opzichten. En ze zijn natuurlijk ruimhartig gefinancierd door de Rabobanken en de veevoederindustrie.
Ja,
maar die al dat belang bij hebben, hoe groter, hoe beter, per slotverrekening. Maar is dat verstandig op de lange termijn? Nee. Beseft iedereen dat er iets aan gedaan zal moeten worden? Ja. Is ons probleem anders dan in de buitenland? Ja, omdat we een heel klein land zijn met een gigantische veehouderij. Buitenproportioneel, daar is iedereen het over eens. Zorg dan dat je behoorlijke maatregelen treft over de lange termijn om dat probleem op te lossen.
Wat denk je dan aan? Want je zegt dus de overheid is het eigenlijk mee de schuld. Ze hebben die boeren die richting uit.
Een deel van de veehouderij op deze manier dat die moet verdwijnen.
Ja, oké, dat is helder. Maar welke rol moet de overheid daarin spelen, los van de uitkoopregelingen?
Dat ze een houdbaar en reëel lange termijn beleid formuleren. Dat ze niet voortdurend iets anders moeten willen, zoals de afgelopen jaren het geval is geweest.
Ja.
Je moet die boeren natuurlijk wel zekerheid bieden. Nou, daaraan heeft het ontbroken, naar mijn idee.
Ja, maar hoe doe je dat?
We hebben dat gekke kaartje gehad. We hebben allerlei wonderlijke, dat je denkt, dit is onbekwaam bestuur.
Maar kunnen we met hoe we het hebben ingericht, kunnen we ervoor zorgen dat je die boeren op de lange termijn, dat geldt ook voor andere sectoren trouwens, zekerheid geeft met iedere 4 jaar en soms ook korter, weer een nieuw kabinet op een plasje wil doen?
Ja, dat ben ik het met je eens. Zoals zoveel landen, zoals zoveel democratische landen, ongelukkigerwijs, hebben we enorm veel last van het dysfunctioneren van ons politieke systeem.
Ja, want ik sprak een ambtenaar en die werkt op een ministerie, hoog ministerie. Geen achterlijke vent. En die zegt, ja, ieder jaar komt er weer een nieuwe minister. Ze hebben dat de ballen verstand van. Als ze rapporten lezen bij pagina 5 zijn ze al afgehaakt. Ze willen allemaal hun plasje erover doen. En uiteindelijk...
Daar heeft die man natuurlijk groot gelijk in. Hoe vaak hebben we dat niet geconstateerd? Dat we de afgelopen decennia zijn we slordig. En weinig continu bestuurd. Daar komt het op neer. En dat komt omdat de Nederlandse politiek... Sorry, ook voor de Nederlandse kiezers, niet waar? Elke 4 jaar weer een anderhalf jaar idee in hun hoofd hebben.
Maar moet je dan niet zeggen, we gaan nu een plan maken en de komende 10 jaar mag daar niet aangekomen worden door andere politieke...
Maar moet je nu proberen, hebben op een hele reeks van punten hebben we al gezien dat de onderhandelende partijen zeggen, ja, hou je mond, wij zijn binnenkort de baas en we gaan het heel anders doen. Ik ben heel benieuwd.
Maar nog eventjes over die plannen wat op de langere termijn vastleggen.
Ja, dat gaat onder de huidige omstandigheden gaat dat niet gebeuren.
Nee.
Je begrijpt toch het kabinet wat we nu krijgen? Denk je dat dat voor de eeuwigheid verankerd is?
Nee.
Nee, natuurlijk. Dat geeft allemaal opwinding in de tent en ruzie en narigheid en weet ik veel.
Een soort van LPF 2.0 kabinet.
Iedereen in het zaal van zijn stoel van verbazing vallen als dit kabinet er 4 jaar zou zitten.
Hmm. Maar wat is er voor nodig om op de langere termijn wel plannen vast te kunnen leggen?
Geen idee. Kijk naar andere landen die democratisch bestuurd worden. Daar zie je zelden problemen. Een van de problemen is dat de kiezers... Zolang je in de oppositie zit, dan kunnen de kiezers het goed met je vinden. Want ja, dan heb je grote mond. Alles is verkeerd. De zon schijnt te weinig. De blaadjes en de bomen zijn te klein. En zo kunnen we echt niet doen, dat werk. Ja, en dan moet je gaan regeren. En wat blijkt? Die zon, daar kan je verrekt weinig aan doen. Nou ja, geoengineering, daar moeten we het ook nog eens een keer over hebben. Kun je weinig aan doen. De blaadjes kun je ook maar weinig aan doen. En dan word je door de kiezers onmiddellijk afgerekend. Dus regeringspartijen, die zijn vaak de klos. Als je in Nederland, het is toch jarenlang zo geweest, als je met de VVD ging regeren, dan wist je zeker dat je gehalveerd werd na 4 jaar of meer.
Mm.
Vaak omdat je op een stomme manier mee had gedaan, dat is verder een vers 2. Maar het is de kiezer die... Dat is een van de problemen van democratie, dat je in de verkiezingscampagne allerlei ontzettende lulkoek hoort over hoe het anders, beter, sneller, ja, enzovoort kan. Waarvan iedereen weet dat het onuitvoerbaar is. En toch, ja, de kiezers moeten gelijmd worden in de verkiezingscampagne. En nou goed, dan komt er uiteindelijk een regering. Je weet hoeveel moeite dat in Nederland kost om überhaupt, hè. Want 9 juli, of althans begin juli, is het kabinet dan weer een jaar demissionair. Hè. Vorige kabinet is ook... Die democratie die is in allerlei opzichten dysfunctioneel.
Mm.
Daar is geen steady beleid mee te maken.
Nee.
Vooral omdat de kiezer elke 4 jaar ook wat anders wil.
Ja. Hè.
Wat hebben we al niet gezegd? Pim. Pim ging alles oplossen.
Ja.
Pim
was goed, hè?
Pim. Als onze Pim was blijven leven, alles zou beter zijn gegaan. Rita, god wat een vrouw.
Recht door zee.
IJzeren Rita, recht door zee. Ik buig niet naar links, ik buig niet naar rechts. Ik ben in mijn eigen kelder gestruikeld. Sorry, dat is nou weer een ander thema. Wat hebben we toen gekregen? Geert natuurlijk, die voor zichzelf begonnen is in 2004. Nou, ik kan zeggen, leest u het nog eens na.
Wel de meest succesvolle.
Ja, uiteindelijk de meest succesvolle, zonder meer. En ik denk omdat voor hem toch migratie het hoofdpunt was. En omdat veel mensen natuurlijk zelf helemaal niks afweten van migratie en de problemen daarmee samenhangen. Ja, hebben ze dat althans ongelukkigerwijs afgelopen november erg serieus genomen. Nou, toen kregen we Thierry Baudet. Dan zit je toch al op de grens van wat geestelijke gezondheid kan worden genoemd.
Met zijn billen in de krant aan het zwembad.
Toen kregen we, hoe heet het, mevrouw Van der Plas. Ja. Ik heb toch ook wel eens gedacht, eigenlijk worden we niet geregeerd vanuit het torentje en uit Den Haag en zo. Eigenlijk worden we geregeerd vanaf de talkshowtafels. Doe je het daar lollig, hè? Pim trok ook kijkers. Het beste voorbeeld op dit terrein is Donald Trump. Niet waar, een volledig ongeleid projectiel. Een man die in allerlei opzichten in feite een criminele inslag heeft. En kijk eens.
Ja, maar de talkshowtafels en sociale media natuurlijk, want die spelen ook een grote rol.
Ja, een combinatie van die twee. Ja, daar valt moeilijk mee te regeren met die combinatie.
Nou ja, je zou kunnen zeggen... Als je
omdat als mensen het leuk doen in een talkshow... zegt dat helemaal niets over de vraag of ze ook daadwerkelijk bekwame politici zijn.
Ja, maar dat vragen mensen zich vaak niet af. Oh, hij doet het leuk, dus
ik
hij
doe
zal
het
goed
ook doen. Leuk in talkshows. Maar ik heb niet de ambitie om minister te worden, want ik kan mijn eigen administratie niet eens op orde houden. Dus dat gaan we niet doen. Hè? Maar ja, je weet hoe het in de talkshows is. Dat is
Zijn ze zich daar bewust van? Jij komt vaak bij Op1 bijvoorbeeld. Worden daar wel eens gesprekken gevoerd?
Volgens mij hebben ze daar nooit goed over nagedacht.
Okay. Terwijl in die rapporten aanbevelingen staan.
Dat iemand als mevrouw Van der Plas, dat die natuurlijk ook een jaar of 2, 2,5, ja, permanent zichtbaar was in de, laten we zeggen, in het kader van de tv. Ik weet niet of ze daar ooit over nagedacht
hebben. Dat is een grote verantwoordelijkheid dus wel hier hebben op dit gebied. Wat ook in die rapporten werd gezegd.
Ze hebben haar natuurlijk op de paard geholpen.
Ja.
Nou, misschien de tractor geholpen. Dat moet eigenlijk gevarieerd worden, dit
ja.
spreekwoord.
Nou valt het ook wel op als je met een tractor het binnenhof oprijdt. Ja, dan trek je op de aandacht.
Dat moet je zeggen. Ze had een fijn gevoel. Althans, dat bureau waarmee zij samenwerkte. Dat was een reclamebureau, als ik het wel heb.
Ja.
Dat had een heel fijn gevoel voor hoe je jezelf in de kijker speelt.
Mm.
En nu is natuurlijk ondertussen gebleken, omdat natuurlijk de hele BB-ballon... Oh, de hele... Ja, ik laat toch steeds... Neemt u mij niet kwalijk. Als u denkt, die was al even weggesukkeld eigenlijk.
Ja, iemand zei, ik hoor zoveel ruis bij Maarten op de microfoon. Maar je moet hem dus echt... Dit zijn microfoons, die moet je eigenlijk heel dicht... Misschien moet je dus andere microfoons
pakken. Ja, misschien. Of dat je... Met een leren riemtje om je schedel heen. Dat
ik zat te denken, misschien moet ik hier in het plafond een dingetje maken. Dat hij helemaal, dan hoef je hem ook niet vast te houden.
Je weet dat ze altijd aankomen met zo'n ding wat achter je oor vastgemaakt wordt.
Ja, nee, dat gaan we niet doen. Dat vind je niet fijn.
Oh
weet ik.
God, dat vind ik dat erg vreselijk. Ja. Gewoon. En vooral als je ook een bril op hebt, dan is het een rampzalig gevoel.
Kiss de mic.
Vreselijk gewoon. Goed, ik probeer, ik doe mijn best. Waar had ik? Ben even afgeleid van de problemen.
Ja, we waren bij talkshows blijven hangen volgens mij.
Ja, zij zouden daar wel eens wat beter over na kunnen denken, naar mijn idee. En het probleem is dat mensen in toenemende mate, dat is de televisie, daar hebben we het ook vaak over gehad, de logica van de televisie is dezelfde logica als die van de populistische bewegingen. En dus dat spoort heel leuk met elkaar, omdat daar, laten we zeggen, het charisma van de leider of de potentiële leider, in feite een centrale rol speelt. En hoe bouw je charisma op? Of dus hoe laat je aan mensen zien dat je dat hebt? Door op de televisie te verschijnen. Kijk, vroeger bestond de hele televisie niet. We hadden al een hele leuke brief van een 11-jarige luisteraar. Dat vond ik ook al vrij opmerkelijk. Die een prima heldere brief schreef zonder spellingsfouten. Dus dat, ook dat was, leek mij opmerkelijk. En die zei op zichzelf een hele geestige vraag. Wat zou Willem Drees hebben gevonden van de huidige politiek? Nou, daar zou die denk ik wel heel erg kritisch over geweest zijn. Hij zou dus hebben gezegd, ja, het is allemaal theater. En met landsbestuur heeft het maar weinig te maken. En bovendien zou hij natuurlijk het volledige verdwijnen van, laten we zeggen, minimale vormen van beleefdheid zou hij ook niet op prijs stellen. Maar ik denk vooral dat televisie maakt van politiek theater. Maar het probleem van politiek is dat het is een beetje theater, altijd geweest. Van Alcibiades tot de dag van vandaag, om het maar even zo te noemen. Maar het is veel meer dan theater. En dat wat veel meer is, dat zie je niet op de televisie. Omdat de televisie inhoudelijk natuurlijk een heel zwak televisie is, plaatjes kijken, hè. Zodra je iets ingewikkelds gaat uitleggen, dan weet je wat de kijkers thuis doen. Die drukken op die knop en paf. Dan heb je de Masked Singer. Kijk, dat is pas politiek, de Masked Singer.
Top entertainment.
Ja, zouden we niet alle politici moeten dwingen om aan dat programma deel te nemen? Dat moet toch zoiets fijns zijn, dat de Masked Singer. Of wat heb je nog meer voor lulkoek?
Ja, dat je als travestiet moet optreden.
Oh, dat je als vrouw moet vermomd moet
drag queen, optreden. Sorry. Drag queen is het, excuus.
Drag queen, oké, ja. Ook sowieso.
Daar was je ook voor gevraagd, hè?
Zeker, ja. Ja, ze hadden mij een dvd'tje erbij gestuurd, zoals ik vertelde, geloof ik. Waar Jan Mulder het slachtoffer was. En nou ja, dat hadden ze beter niet kunnen doen. Want...
Nou, ik zie toch bekende. Nou, Jeroen Pauw heeft meegedaan. Ja, Jan Slachter zeker. Heeft meegedaan.
Ja, als je iets met televisie...
Gordon...
Ja, als je iets op televisie wil, dan moet je meedoen. Maar ja, ik ben er ongeschikt voor.
Maar het is natuurlijk wel zo, jij hebt ook wel eens gezegd, ik ben eigenlijk ook een populist.
Of op de televisie ben ik ook een populist, ja. Daarna schrijf ik dingen, dat is weer heel wat anders. Schrijven is ook een totaal andere bezigheid dan in talkshows zitten.
Ja. Ik heb
dat neemt niet weg dat ik veel aarzelender ben geworden ten aanzien van dat talkshow gedoe, dan ik, laten we zeggen, 25 jaar geleden was.
Hoe komt dat?
Omdat ik vind dat dit inhoudelijk veel minder is geworden. Of dat zou bewezen moeten worden met een serieuze wetenschappelijke studie. Of wetenschappelijk in ieder geval, dat zou je eens moeten analyseren. Ik heb er wel eens eerder verteld dat de NRC had van die lijstjes. En Rita Verdonk is 10 jaar lang de meest uitgenodigde talkshowgast geweest. Ja, dan moet je niet verbaasd zijn als ze, Als ze ook zijn scherpsbeweging op het toneel brengt.
Maar bij Paul Witteman kreeg je natuurlijk volop de ruimte. En het is nu misschien voor jouw gevoel meer vecht om spreektijd bij die talkshows.
Ah ja, er zitten ook meer zangeresjes van dit en mensen die iets.
Maar dat was bij Paul Witteman toch ook al zo?
Geen idee. In mijn gevoel was dat scherper en inhoudelijk beter. Hmm. Misschien is dat een soort nostalgie, talkshow nostalgie. Zou je het misschien
want daar kwam je doen. Graag, heb je al vaak gezegd.
Ik kwam maar graag, ja, zonder meer.
Maar ik denk dat Op 1 het wel leuk vindt.
Ik vond het ook wel lekker scherp.
Ja, maar bij Op 1 vindt het natuurlijk leuk dat er zo'n stoorzender als Maarten van Rossum aan tafel
ja,
zit.
Ja, zeker. Je krijgt natuurlijk een hoog clownsgehalte als je elke keer zegt dat je weer te weinig tijd hebt gehad en dat het heel anders zou
maar
worden.
Jij bent ook degene die omzicht
aan de andere
natuurlijk,
kant, ik heb vaak genoeg aan die redacteur uitgelegd wat er naar mijn idee niet deugde aan talkshows. En dan zeggen ze altijd, ja, dat vinden wij ook, maar... En nou goed, dan komt een hele riedel. Waarom ze dat niet kunnen realiseren. Ja,
maar ik denk aan Thomas
nu
van...
Nu gaat natuurlijk de hele zaak op de helling. En krijgen we op de late avond iets heel anders.
Sofie en Jeroen, denk ik. Want Galit komt denk ik niet terug.
Nee, Galit komt niet terug. Maar bij mijn weten wil Jeroen Pauw wel een keer een invalbeurt doen. Maar niet op de lange termijn weer terug aan de talkshowtafels.
Nee, daar komt iemand anders dan te zitten.
Bovendien was zijn combinatie met Witteman natuurlijk juist ideaal.
Ja, dat heb je al eens uitgelegd.
Ja.
Ja. Maar ik denk ook wel aan Thomas van Groningen te zien, die redacteur van de politiek bij Op1, dat hij het lekker vindt dat jij die Omtzigt af en toe eventjes kritisch benadert op een manier zoals zij het niet doen of durven. Dat jij toch iets uitgesproken kunt zijn.
Dat zal een rol spelen. Zij moeten daar natuurlijk, zij verdienen hun brood daar. En dat geldt voor mij natuurlijk niet. Ik ben er niet afhankelijk van. Ik ben geen politicus. Ik zit er niet vast bij. Ik word er niet voor betaald. Eerlijk gezegd was ik nogal in mijn wiek geschoten toen ik hoorde dat tal van mensen dik betaald worden voor hun aanwezigheid in de talkshows.
Peter R. de Vries is
bekend. Peter R. de Vries, €2500 per keer. Ja. Hallo. Nooit, ik heb nooit meer gehad dan hoe was het ook alweer. Laat ik het even helder
een
formuleren.
Tasje. Een glazen tasje.
Een doorzichtige tas met daarin een liter, hoe heet het, mineraalwater.
Kijk, bij Paul Witteman krijg je
dat zijn geschenken waar je u tegen zegt. Ja. Dat je ook thuis komt en je zet het op tafel en je zegt tegen je familie, kijk eens wat ik gerealiseerd heb. Ja. Hè? Dat we zomaar een fles mineraalwater extra hebben gekregen. Terwijl we al weken dorst hebben hier thuis.
Nog eventjes iets over Omtzigt. Die heeft op het congres gezegd, we staan voor het eigen gedachtegoed, vol voor dat eigen gedachtegoed. Maakt u zich niet druk, zei hij in reactie op de zorgen van een partijlid over al te innige samenwerking met de PVV.
Ja. Nou goed, dat is, als ik hem was geweest, had ik dat ook gezegd. Omdat hij wat ik al zeg, hij is natuurlijk toch... Ja, hij heeft het niet blijvend afgehouden. Hij is met de PVV in zee gegaan.
Ja. Kijk, het is grappig. Er lopen allemaal mensen voorbij die het grappig vinden, volgens mij, dat wij hier in deze auto zitten te lullen met die microfoons. Even kijken, wat zei hij nog meer over de stand van de formatie? Wilde Omtzigt weinig kwijt, behalve dat hij de inhoud heel fel bespreekt aan de formatietafel. Daar kunt u op rekenen.
Ja, ja. Kijk, die mensen van NSC, daar hebben we het toch wel eens eerder over gehad. Je meldt je uit idealistische overwegingen bij die NSC-beweging. Daar is een, naar ik in de tijd begreep, een vrij straf selectieproces op toegepast. En je bent tenslotte Kamerlid geworden, of althans genomineerd om dat te worden. En verkiezingen hebben 20 Kamerleden opgeleverd. Ja, en dan sta je plotseling in de schijnwerpers. En dan moet je met zo'n gewetenloze kletsmajor als Geert Wilders in zee.
Maar denk je, hij heeft toch ook wel goede kanten? Hij heeft toch ook wel punten waar hij wel inhoudelijk
is? Ja, hij is dol op katten.
Ja, nee, moet dat zeggen, bedoel ik niet.
Ja, dat vind ik een ijzersterk punt. Ja. Waardoor er ergens in zijn zwarte ziel moet toch een fijn zonnig plekje zijn.
Ja.
Hij is dol op katten.
Maar ik denk dat hij daar aan die tafel wel een andere kant van zichzelf laat zien. Waar je ook op inhoud dingen kunt doen. Dat heeft hij toch ook wel bewezen.
Geert Wilders?
Ja, denk wel, ja.
Ik denk dat hij een lange termijn strategie heeft die er niet erg vrolijk
uitziet. Hij lijkt mij zo'n jongen die in een gesprekje 1-op-1 dat hij best wel redelijk is. En dan is hij in de grote groep. Lees, dan is hij op Twitter of op X.
Ik vond zijn gedragende kamer ook absoluut niet door de beugel kunnen. Dat getreid, uitschelden van andere
maar dat
kamerleden.
Dat is een deel van wie hij is, maar er zit ook een inhoudelijk gedeelte
in
de persoon.
Ja, zo kan ik het ook. Een tal van mensen. En ook, ik heb ook minder sympathieke onderdelen.
Maar je moet nog toch naar het geheel kijken, in plaats van naar één aspect.
Nee, ik kijk dat die dol op katten is, dat vind ik mooi, dat juich ik van harte toe. Maar het is een politicus. Ik beoordeel hem als politicus. En niet over, ik denk dat zijn moeder hem een schat vond, ongetwijfeld.
Hij heeft wel eens gezegd, doe eens wat minder fel.
Nou ja, je weet, God, dat zijn natuurlijk klassiek. De wereld is vol van klassieke voordelen van voorbeelden van politici die thuis ontzettend aardig waren, schatten voor hun kinderen, dit zus en maar zo. Daar gaat het niet om. Het gaat om de beoordeling als politicus. Daar gaat het om. He, dat ze thuis aardig zijn, ja, dat kan mij verder fijn hoor voor thuis.
Ja, maar ook als politicus heeft hij natuurlijk andere kanten.
Ja, dat zal wel, maar ik ben geïnteresseerd in zijn bestaan als politicus.
Ja, maar moet je ook niet bij hem afwachten wat er zo meteen op tafel ligt?
Kijk, de mensen luisteren naar deze podcast. Hè? En dat komt omdat een onderdeel van mij geïnteresseerd is in de politiek en daar graag over praten. En kennelijk op een zodanige manier dat er ruim voldoende mensen naar willen luisteren. Maar ik ben bijvoorbeeld ook dol op Dinky Toys. Of althans op automodelletjes. Ja, op zichzelf een onschuldige afwijking, maar stel voor dat ik het in elke uitzending zou zeggen, nou, dat gelul over de politiek, jongens. Daar moeten we nou echt eens mee ophouden. Maar die Dinky Toys, dat is pas leuk. En wat is nou de juiste verhaal? Is dat 1 op 43? Dat is de, hè? Of is 1 op 18 eigenlijk leuker? En hoe gedetailleerd moet het? Nou ja, maar kan ik zo? Als daar behoefte aan is, starten we een tweede podcast. Namelijk het Dinky Toy Gelul.
Ik denk dat er nu iemand zit te luisteren die zegt, dat zou ik nou zo
precies
leuk vinden. Als u dat eens zou doen, meneer Van Rossum.
Dat zou als een politicus wordt beoordeeld op zijn politieke activiteit.
Maar ook wat hij uit de strijd haalt zo meteen. Dus wat er op de onderhandelingstafel wordt besproken.
Dat is politiek. Dat is politiek.
Maar dat weten we nu nog niet. Er zijn voortekenen.
Nou, hij zal er zeker iets uithalen, want hij heeft ervoor gezorgd, of althans de kiezers hebben ervoor gezorgd, dat hij de grootste partij is geworden.
En dan kun je toch zo meteen kijken, heeft hij voor
partij,
zijn kiezers...
Er is helemaal geen partij, laten we dat nog even helder stellen. Er zijn geen leden, er is geen kader, er is geen organisatie. Die partij bestaat precies uit één persoon.
Een beweging.
Waardoor die natuurlijk per definitie nog weinig transparant is.
Ja.
Aangezien die ene persoon niet bijster transparant is.
Ja, maar goed, is het niet eerlijk om even te wachten en zo meteen als het akkoord er ligt, om dan te kijken, oké, wat hebben ze nou allemaal eruit gehaald? Want dat mestprobleem is...
Ik ben ontzettend benieuwd.
Voor de BBB is ook nog wel een uitdaging.
Ja, ik ben ontzettend benieuwd wat eruit komt rollen. Ik wijs er alleen op dat de politicus Geert Wilders zijn hele politieke erfenis, nou niet zijn hele, toch 80% van zijn politieke erfenis, in de afgelopen weken met de vuilnisman heeft moeten meegeven. Om überhaupt serieus te worden genomen in deze onderhandelingen.
Maar migratie niet. Want dat is waar veel
daarom, mensen... daar gaan we nu op wachten. En nu voorspel ik reeds, komt er een eind aan die omvangrijke migratie in Nederland? Nee.
Nee, dat heb je al uitgelegd. Maar er kunnen natuurlijk wel forse plannen in staan. Dat zijn kiezers denken, kijk, Geert heeft dat voor ons.
Forse plannen, gegeven. Maar ik geef geen cent voor forse plannen.
Dat ze in ruk verdenken, kijk, plannen. Geert is er voor ons.
Ja, dat, in Ruk vergun ik ze dat van harte.
En daar bij
een
kassa?
Heel sympathieke gemeente ongetwijfeld. En die er verder ook totaal niets toe doet, godzijdank. Nee, laten we maar eens kijken wat eruit rolt op het punt van de migratiebeperking. Daar ben ik wel benieuwd naar.
En ook op de mest.
Want ook die meneer die natuurlijk nu bezig is te formeren, die heeft dat rapport geproduceerd waarin stond... En je weet nog, het werd door alle kranten die er waarschijnlijk nauwelijks zijn gelezen hebben, dat rapport, werd gezegd, een geschenk voor de mensen die daar aan tafel zaten. We zaten toen nog met Plasterk.
Je bedoelt Van Zwol, bedoel je toch?
Ja, precies. En waar ook in dat rapport zegt dat 60.000, dat kunnen we goed hebben. Nou, dan ben ik wel benieuwd wat Geert Wild vindt van 60.000. Ja. En dan zeg ik er nog even bij. Die 60.000 is ook een utopie. Dat gaat niet gebeuren.
Dat zei je ook tegen Omtzigt, hè?
Ja.
Want zeker. Hij had 50.000 als max volgens mij genoemd.
Ja, dus en dan is het al wel opmerkelijk dat een officieel overheidsrapport, wat evident politieke bedoelingen had, al dat 10.000 boven gaat zitten. En dan gaan we zo even praten over arbeidsmigratie.
Ja.
Hè? Kijk, die hoe heet het? Die asielzoekers waar. Waar Wilders dan zo boos over is, zijn een minimaal deel van ons immigratiepakket. Ja, dat is, wat zal het zijn, ergens tussen de 10% en 15% van het totaal. Ja, het gaat in feite over arbeidsmigratie.
Ja, nou, het was wel jammer dat Omtzigt op die punten niet inging, hè, in die talkshow. Dus dat is iets voor die podcast om daar eens over door te praten.
Ja, ik ben er wel erg benieuwd naar. Want, met name omdat er nu net een heel rapport verschenen is over arbeidsmigratie.
Ja, ja, kunnen ze even doen. Wat wil je
dat
van...
is ijzeren, dat is interessante kost hoor.
Wat wil je met Omtzigt bespreken in de podcast? Wat zou je interessant vinden?
Ik zou met, dat moet gaan, want naar mijn idee gaan zijn basisideeën daar ook over. Hoe organiseren we het zo dat de Nederlandse democratie beter functioneert dan die in de afgelopen 2 decennia gefunctioneerd heeft? Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat ook als we een succesvolle minister-president hebben, dat die op tijd vertrekt en niet eindeloos blijft zitten, daardoor eigenlijk zelf mede veroorzaker wordt van allerlei dysfunctionele aspecten, zoals naar mijn idee bij Mark Rutte gebeurd is. Ja, je kunt je ook afvragen, kijk eens naar dat hele aspect van demissionair zijn. Hè? Of verander, zoals ik geloof van Joop van den Berg had voorgesteld, zorg dat je dat demissionaire gedoe er niet is en dat je een soort overgangskabinetje vormt. Wat wel degelijk kan, iets nuttigs kan doen en niet per se demissionair is. Daar zijn allerlei mogelijkheden, daar kun je naar streven. Maar primair is toch, wat doen we eraan dat politiek veranderd is, zoals ik daarnet al suggereerde, in een soort variëteetheater. Dat de meest prominente politici van dit moment, dat in feite van die kermisartiesten zijn. Donald Trump, Geert Wilders wat mij betreft, hè, zijn bekende riedeltje bij de algemene beschouwing. Dat is niks anders dan dat heet, hoe heet dat ook, hebben ze in het Engels zo'n naam voor? Nou ja, kom daar nu niet op. Ja, en dat ligt aan die tv, dat ligt aan dat ongelukkige, je kunt, ja, sommigen zullen zeggen, zie je wat op tv, daar zie je politiek. Het probleem is, wat je op televisie ziet, heeft in feite heel weinig te maken met politiek. Het politiek betreft het landsbestuur. We hebben het er net over gehad, lange termijn planning. Wat ga je doen in Nederland op een reeks van treinen waar we nu in crisis verkeren, omdat we niet goed opgelet hebben in de afgelopen 20 jaar?
Maar dan moet je dus toch op de lange termijn, bijvoorbeeld die publieke omroepconcessie, ja, die gaat in ieder geval voor een paar jaar vooruit. Nu is het
weer, wat Geert Wilders zegt, dat is gewoon censuur. Geert Wilders zegt, kan het zo even vertalen, heel simpel in 2 zinnen, opgeflikkerd met die liberalen en met die, wat is het ook, die progressieve liberalen. Want ja, die zijn kritisch op Geert Wilders, dus ja, dat moet weg.
Maar goed, dan heb je wat andere partijen.
In Engeland hebben ze de BBC, misschien wel de beste publieke omroep ter wereld. En de Tories hebben niets anders geprobeerd in de afgelopen decennia om die BBC op te ruimen.
Maar goed, we hebben coalitieland, dus daar zal altijd wel een genuanceerde oplossing uitkomen. Maar ze zijn wel allemaal voorstander van NPO 3. Eraf, 3FM eraf. Tenminste, dat las ik in de column van Patrick Kikken.
Ja, ik weet niet wat het kost om NPO 3 in de lucht te houden, maar ik moet zeggen dat het hele gepraat over weg met de NPO, dat wel gewoon,
dat
wat mij
gebeuren.
Betreft, gewoon censuur is.
Maar er wordt misschien wel bezuinigd. Dus dat zou
ik begreep trouwens dat de concessie, dat die tot 2030 loopt, dus dat is helemaal niet verschrikkelijk relevant op
dit
moment.
Hij wordt niet verlengd. Daarna, tenminste niet.
Nou ja, dan moet je even afwachten. 2030, dat is 5 jaar. Wat zeg ik? Dat is nog 6 jaar. In 6 jaar kan daar veel veranderen, kan ik je verzekeren.
Ja, dat ben ik met je eens. Maar het huidige kabinet gaat er in ieder geval niet. Ze wilden eerst wel, maar
het gemakzuchtige gepraat over de NPO, dat vind ik wel een beetje merkwaardig. Je kunt zeggen dat de NPO ongelukkig georganiseerd is. En dat ligt aan het feit dat de NPO deels qua organisatiestructuur teruggaat op het verzuilde Nederland. Daar zou je serieus over kunnen nadenken. Maar dat er een, laten we zeggen, onafhankelijke publieke, publiek gefinancierde omroep moet komen. Ja, anders zitten we dus helemaal met die, zullen we het nog een keer zeggen, met die mask zingen. Dan heb je de hele avond overal, op alle zenders, heb je zangprogramma's. Hè?
Bij de VVD...
Of gemaskeerd, of als vrouwen opgemaakt, of alleen met zwembroeken aan, weet ik veel, maar alleen maar zingen.
Ja, we hebben ook nog kopen zonder kijken. Dat hebben we ook nog niet genoemd.
Ja, precies. Dat heb je ook nog.
Ken je dat?
En mensen die Die meteen met elkaar trouwen als ze elkaar tegen zijn gekomen. En je hebt mensen die in hun blote reet op onbewoonde eilanden gaan. Met elkaar kennis gaan maken. Ga zo maar door. Hallo zeg. Al die rotzooi van die commerciële. Sorry hoor.
Kijkt jouw vrouw daar wel eens naar?
Ja, die kijkt er wel eens naar. Zeker.
Nou kijk jij natuurlijk in de slipstream kijk je een beetje mee.
Ja, mijn televisiekijker beperkt zich overigens grotendeels tot... rond het etensuur. Oh. Ik kijk zelden naar, laten we zeggen, 7 tot 8 programma's, omdat ik dan ga wandelen. Maar ik wil graag het nieuws van 6 uur zien, want ik heb altijd het gevoel, als ik het nieuws van 6 uur heb gezien, dat ik het nieuws van 8 uur en 10 uur ook wel zo'n beetje gezien heb. En ik kijk natuurlijk altijd naar Teletext. Mijn favoriete programma is Teletext. 100 woorden, geen presentator, geen poppenkast, geen muziekje, geen rook in de studio, geen gezeik, gewoon Teletext. Het schijnt ook een minimale ruimte in te nemen op de, laten we zeggen, op de zender, om het maar even zo te zeggen. En dan voor de rest kom ik naar beneden om koffie of thee te maken en dan zie ik wel eens een stukje, ja. En dan denk je vaak, grote god nog aan toe. Kijken mensen hier daar, is dit, nou ja. Kijk, nogmaals, dat is ten aanzien van de televisie geld natuurlijk. Dat als je kijkcijfers draait, dan ben je succesvol.
Huh? Heb je op Netflix nog de three body? Wat heet
ik heb ze weer? Allemaal bekeken, het hele seizoen. Alle
hoe vond je
6.
Het einde?
Nou ja, we gaan afwachten wat er gaat gebeuren. Want ik begreep, ik heb de roman ook digitaal ingeladen. Dus
hoe heet die? Heeft hij dezelfde naam?
Ja, three body problem.
Dat was het, ja.
Die man heet... Xin Li, als ik het wel heb. Ik heb nu net geleerd dat de tweede naam is de voornaam en de eerste naam is de familienaam in het Chinees.
Wie heeft je dat geleerd?
Ja, ik weet niet, dat zag ik ergens op het internet staan. Dus ik ga ook de roman nog lezen, maar ja, dat is een ongelofelijke joekel. Ik begreep ik denk dat in het algemeen de reacties positief waren, ook in het buitenland. Ik weet niet, ik heb in Nederland geen reacties gelezen op het three body problem. Ik heb alleen een cameraman gesproken die zei dat hij ook met kijken was begonnen. Dat hij het wel leuk vond om te zien. Nou, daar heb ik duidelijk veel aandacht aan besteed. Ja, is het slap gelul omdat het nou eenmaal over aliens gaat? Ja, dat is zo. Maar tegelijkertijd, dat is altijd natuurlijk de aardigheid van science fiction. Dat er meerdere problemen, dat er, laten we zeggen, een gelaagdheid van problemen is. Die je nou juist door middel van science fiction redelijk kunt aansnijden.
Welke problemen denk je dan aan?
Nou ja, dat bijvoorbeeld met de planeet de verkeerde kant op gaat. Hè?
We kunnen het zelf niet oplossen, dus komen de aliens ons redden. Dat is
nou, de thematiek van de free body problem is dat de aliens zich huizen op een planeet waar het leven feitelijk onmogelijk is als gevolg van de chaotisering doordat er 3 zonnen zijn. Onder sommige omstandigheden gaat het heel redelijk, maar onder andere omstandigheden niet. Dat is het three body problem. En die zijn op weg naar Nederland, zou ik zeggen. Naar de planeet Aarde. Ja, je ziet hoe parochiaal ook mijn denken is. Ik moest ook altijd geweldig lachen dat die aliens van vroeger, of die aliens die er geweest zijn, dat die allemaal in Amerika landen. Je hoorde nooit iets van aliens die bijvoorbeeld in België geland waren.
Of in Mongolië.
Ja, of in Mongolië of naar andere. Het deed me altijd een beetje denken aan wetenschappelijke congressen. Je hoorde eigenlijk nooit dat een wetenschappelijk congres in Brindisi werd gehouden. Maar op Hawaii had je altijd wetenschappelijke congressen. En Parijs natuurlijk, Londen. Nou ja, kortom, je begrijpt wel waarom. Zo goed als studenten die naar Amerika wouden om daar te gaan studeren. Die gingen ook liever niet naar een dorp in Montana natuurlijk. Of naar een klein college in, weet ik het, in Nevada of in... dat is wel een opmerkelijke zaak. Dat die aliens kennelijk ook een beetje is, zweven ze een beetje rond de aarde.
Of ze een kaart hebben.
En dan zeggen ze, goh, weet je wat, is dan leuk. We gaan dan maar in Amerika landen. Ja. Dat is het land waar het op draait. Daar vallen we op, daar geloven ze er ook meteen in, omdat ze daar niet goed snik zijn. Nou, kortom. Hoewel, ik geloof Juliana en Bernard waren ook grote gelovers in aliens.
Maar dat is dus het eerste probleem van die aliens. En welke 2 andere problemen zitten er nog meer in?
Dat is, nou ja, dat is, het gaat om die aliens, want die gaan op weg naar de aarde.
Maar ook om de wetenschap.
Maar omdat hij ze houdt aan de regel, niet helemaal, want dan moet het een klein beetje gesmokkeld worden, dat natuurlijk de maximale snelheid binnen het natuurkundige kader is de snelheid van het licht. Onder optimale omstandigheden 300.000 kilometer per seconde. En zij komen van een planeet en een complex chaotiserend zonnestelsel dus, wat, als ik het wel heb, 4-5 lichtjaren van hier is. Maar omdat je natuurlijk de kans dat je je kunt verplaatsen al met de lichtsnelheid, benaderende snelheid, is al niet zo verschrikkelijk groot. Dus het gaat 400 jaar duren voordat die lui hier zijn. Maar ze hebben ondertussen al wel maatregelen genomen voor het geval dat ze hier komen. En een van de ideeën was omdat ze het vermoeden hebben dat de wetenschap op aarde, dat die zo snel zal ontwikkelen. Zeker natuurlijk gezien de ontwikkelingen van de afgelopen 200 jaar. Een heel redelijke veronderstelling naar mijn idee. Er was een idee, we gaan al die wetenschappers vermoorden. Of die gaan zelfmoord plegen. Want dan stagneert de wetenschappelijke ontwikkeling op aarde. En dan hebben we een redelijke kans, als we er over 400 jaar zijn, dat we de macht kunnen overnemen. Anders zou misschien ook de wetenschap op aarde verder zijn dan zij zijn. Want zij zijn wel wat verder wetenschappelijk gezien.
Nou, een jongen die dan komt te overlijden, of die sowieso al doodgaat, die wordt dan eigenlijk met zijn brein in een klein potje gestopt en de ruimte ingeschoten, hè?
Ja, dat onderweg is in een van de afleveringen, maar al heel snel raakt dat systeem defect.
Dan gaat een kabel los of zo, ja, van die parachute.
Er schiet een kabel los van die parachute, die is erom, om hem, want dat ding wordt voortgestuurd door kleine kernexplosies. En dan zie je hem dus afdwalen. En
300 stuks, hè? 300 explosies
ja, dan,
om.
Ja, en dan zeggen ze nog, ja, waar gaat hij nou naartoe? Nou ja, nergens naartoe. Dus daar zweeft hij voor eeuwig,
ja,
in de ruimte.
En dan is seizoen 1 afgelopen.
Ja, natuurlijk een groot probleem is, voor alle science fiction blijft een enorm probleem de lichtsnelheid. Ja, vandaar dat je natuurlijk altijd een beetje moet lachen. Als Harrison Ford dan in zijn ruimtetoestel op een knop drukt en dan krijg je al die lichten, niet waar, dan knalt hij met, weet ik veel, door de wormgaten met onbeschrijfelijke snelheid, ja, naar een ander sterrenstelsel. In, wat is ook alweer? In a galaxy far, far away, a long, long time ago. Ja, dat is een probleem.
Je zei al 3 seizoenen komen.
Kijk, er. Zelfs een reisje naar Jupiter, dat is al een hele onderneming.
Ja. Ja. 3 seizoenen toch komen er hiervan?
Als ze de roman in dit tempo volledig zouden willen doen, dan zijn 3 seizoenen zijn wel minimaal noodzakelijk.
Oké. Het is niet bekend wanneer het tweede seizoen komt. Hè? Nee,
ik vond het leuk om aan te kijken.
Ja. Zeker. Hey, en we zijn nog op zoek naar vragen of onderwerpen voor die podcast met Pieter Omtzigt. We hebben daar zelf al wat ideeën bij. Maar als je nou zegt van dit mag je absoluut niet vergeten, stuur ons dan eventjes jouw vraag of opmerking in de vraagfunctie, de Q&A-functie op Spotify. Dus als je op Spotify luistert, ga dan eventjes naar de tekst onder de podcast en vul daar de vraag in die we absoluut aan Pieter moeten stellen als we de podcast gaan opnemen.
Hoe kunt u zo ongelooflijk stom zijn?
Wie van u is moslim?
Een nieuw luisterboek van Maarten van Rossum.
Nou, kijk eens aan wat een gevaar dat vormt.
Over het normaliseren van de PVV.
Jongen.
Of er daadwerkelijk een rechtskabinet komt en wat links daartegen kan doen.
We hebben hier een unieke zaal zonder moslims en 1 PVV-stemmer.
Luister meteen via de link in de show notes.
Hoe krijg je het bij elkaar? Jongen. Ja, we hebben een leven gegeten je ziel dus uit te nodigen.
Veel Nederlanders slapen te kort en te onrustig. En dat heeft gevolgen voor hun werk en hun privé. Start vandaag met een goede en gezonde nachtrust met de slaaptips van slaapexpert Julian Jachtenberg. Luister naar de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.